Weet van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Er wordt wel eens gevraagd in de kerken vandaag, steeds meer eigenlijk, naar praktische prediking. Dominee, we willen graag een praktische preek, niet dat dogmatische allemaal, al die zwaarmoedige teksten, maar een preek over hoe je als christen dient te leven. Als jongeren, als ouderen, over het huwelijk, over hoe je met elkaar om moet gaan. En op zich is de vraag uit een zuivere bron. De praktijk van de godzaligheid. Dat was een oud woord. Er zijn heel veel boeken geschreven met die titel. De praktijk der godzaligheid. Daar gaat het uiteindelijk om. Geloven is niet maar een lesje opdreunen en iets in je hoofd zetten. Geloven is leven, zegt Colbert. En wie niet gelooft, die leeft niet. Maar wie gelooft, die leeft. Die leeft het ook uit. Maar ja, hoe moet je nou praktisch spreken? Wat is dat nou eigenlijk? En ik moet u eerlijk zeggen, hoe meer ik preek, des te minder ik ontdek wat nou praktisch spreken is. Want hoe moet jij nou omgaan met jouw ouders? Hoe moet u uw kinderen opvoeden? Vooral die dwarsen, die zo met de kop tegen de wind inlopen. En die als je zegt nee, juist ja roepen. Hoe moet je met elkaar omgaan als man en als vrouw, terwijl we allemaal van die verschillende karakters zijn? Ik weet het niet. Of, anders gezegd, daar zijn geen algemene regels en algemene wetjes voor. Wel wat daar gezegd is door Paulus en door de Heer Jezus in het Bijbel, daar mogen we de grondregels vinden. Maar nou de uitwerking, de finesse, dat is bij iedereen anders. We hebben 4 kinderen en elk kind heeft een andere benadering nodig. Maar 1 ding weet ik wel. Om lief te hebben, elkaar, want dat is uiteindelijk de praktijk der godzaligheid. God lief hebben boven alles. En je naaste als je zegt. Om lief te hebben, moet je aan 1 voorwaarde voldoen. En dat is deze. Dat je de ander kent. Kennis is voorwaarde voor liefde. Kennis is voorwaarde voor de praktijk. Mijn vrouw kent mij. Ze kent mijn nukken en mijn kuren. Ze weet wanneer ik plotseling heel vrolijk loop te dansen en te springen. Ze weet dat ik om kan slaan als een blad aan een boom en plotseling heel chagrijnig kan worden. En hoe beter ze me kent, des te beter ze weet hoe ze met me om moet gaan. Kennis is voorwaarde die elkaar niet kent. Wie niet spreekt met anderen, of ze nou verschillend denken of niet. Wie niet met vrouw en kinderen praat, wie probeert te luisteren en te zien waarom doet iemand en waarom reageert iemand zus of zo. En die zal er nooit adequaat op kunnen reageren, die zal nooit kunnen lief hebben. En daarom hebben we vanmorgen een preek die misschien op het eerste gezicht wat dogmatisch lijkt, maar de bedoeling van de preek is de praktijk. We proberen de Heere Jezus steeds beter te leren kennen, ook al aan het begin van zijn leven. Om juist steeds meer vanuit de diepe gemeenschap met hem te leven. Kerstfeest was afgelopen. Jozef en Maria, ze blijven achter, de herders zijn weg. En dan de besnijdenis. Eigenlijk lijkt dat natuurlijk een aanfluiting daar in Bethlehem. Want de besnijdenis gebeurde altijd thuis, bij de vader of de moeder. Nooit deed de priester dat. Dat deed vader zelf. Met een stenen of later een ijzeren mes. Een aanfluiting, want wat betekent nou eigenlijk de besnijdenis? Nou, we hebben 3 grondelementen. Allereerst is de besnijdenis, je zou kunnen zeggen, een soort schuldbelijdenis, namelijk deze. Wij zijn kinderen van de dood. In ons is geen leven, in ons woont alleen maar het kwade in ons hart. Paulus, ik ellendig mens. En nu wordt als het ware in de besnijdenis beleden. Dat wij zondaar zijn, zonde hebben, kwaad denken, kwaad doen. Dat dat in ons woont, zolang we niet tot geloof gekomen zijn. En nu is de bedoeling dat die zonde van die ene persoon bij wijze van spreken op de voorhuid wordt gelegd. Wonderlijke plaats, ik kan er allemaal niet op ingaan. Misschien een andere keer, ik heb daar een hele preek over gehad. Op de voorhuid wordt gelegd en dat wordt weggesneden. Het moet eruit, dat kwaad, die zonde, dat moet weg. In de tweede plaats is het opnemen in het verbond van Gods genade. Dat wil zeggen dat God daar zegt, wat mij betreft, je bent mijn kind en je bent rechtvaardig en je bent vergeven en er is geen kwaad meer in je. Je bent van mij. En in de derde plaats is besnijdenis teken, symbool, sacrament, waarin een verplichting wordt opgenomen, aangegaan, net als in de dood. De verplichting tot een leven in nieuwheid, overeenkomstig wat God aan ons gedaan heeft, een leven in godzaligheid. Een leven dat zich inderdaad met hart en ziel wijdt aan Gods dienst en Gods lof. Dat niet meer het kwade zoekt, maar dat aan de geest van Christus wil wandelen. En in de gezindheid van Christus wil leven. Als je dat nou even doortrekt naar Jezus. Wat gebeurt er dan toch alsjeblieft? Hij moet daar belijdenis van schuld doen, Jezus. Die geen zonde gekend heeft, ons in alle dingen gelijk geworden is, maar die geen zonde gekend heeft, die geen kwade gedachte ooit heeft voelen opkomen, die nog nooit één onvertogen woord heeft laten vallen. Jezus schuld beleiden. Hij die het leven zelf is moeten zeggen, ik ben een kind des doods, dat kan toch niet? Dat is een aansluiting. En dan opnemen in Gods genadeverbond. Maar mensen, kinderen, Jezus is daar nooit buiten geweest. Hij is nota bene van huis uit van adel. Hij is zoon van God en als zodanig God zelf. Hoe kan hij opgenomen worden in het genadeverbond? En dan de verplichting tot een wandel in nieuwheid van leven. Ja, dat is goed voor mensen die een oude Adam hebben gekend. Een oude wandel. Maar Jezus heeft geen oude natuur om te doden. Hij heeft geen oude wandel, hij heeft geen oud leven. Wat gebeurt er daar bij die besnijdenis toch? Daar klopt niets van. Ja toch. Bij Jezus is de besnijdenis iets anders. Een teken, een symbool van die laatste, alles beslissende besnijdenis. Op de kruisheuvel Golgotha. En daar al wordt betekend. Pijnlijk en bloedig, want een besnijdenis is pijnlijk. Kindertjes hebben er zelfs 3 dagen pijn van. En het is bloedig en het is een offer gebeuren. Daar wordt betekend de pijn van Gods liefde. En het bloed van Gods liefde. En het offer van Gods liefde. Besnijdenis ziet altijd. Zoals ook de dood altijd ziet op wat het God kost om liefde. Zo is de besnijdenis een teken dat deze wereld besneden wordt. En al de zonden, Jesaja 53, van de wereld als het ware op Jezus worden gelegd als de voorhuid van deze wereld. Hij wordt weggesneden. Weg met het kwaad. Weg met de zonde. Weg met het oude Adamleven. En nog steeds gaat dat woord van God door deze wereld besnijden. Als een scherp tweesnijdend zwaard. En het maakt scheiding tussen wat des Heren is en wat niet des Heren is. Tot op de jongste dag de besnijdenis van Jezus' wonderlijke geschiedenis. Ten 8e dagen, waarom is dat eigenlijk? Staat er ook allemaal niet voor niets. Lucas is een man, een dokter van zijn vak. Die weet precies te omschrijven. Waarom ten 8e dag? Wel, gemeente, uit het boek Leviticus hebben we vernomen dat de moeder van een kind, een jongetje, zeven dagen onrein was. En ook Maria, hoewel ze niet verontreinigd is geworden, toch onrein voor de wet. Zeven dagen, zeven, dat wil zeggen volkomen. Volmaakt onrein, geheel onrein. Maar op de achtste dag valt de onreinheid in eerste instantie van haar af. Op de dag van de besnijdenis van haar zoon is Maria rein. De achtste dag is voor haar bevrijdingsdag. Besnijdingsdag. Bevrijdingsdag. De achtste dag, het gaat nog dieper. Want u weet allemaal wel, in Israël was de zevende dag de Sabbat. De zaterdag, de Sabbatdag. De laatste dag van de week. En de achtste dag is de eerste dag der week. En daar gaat me een licht op van de Heilige Geest aangestoken. Niet de zevende dag, dat is de rustdag van de wet. Aan het slot. Maar het is juist op de eerste dag der week dat Christus is opgestaan van de doden. Op zondag, de zonne der gerechtigheid straalt daar meer dan op de andere dagen in de prediking van het evangelie. Pasen krijgt daar contouren, opstanding, heenwijzing naar de eeuwige opstanding. Dat is de dag van onrein naar rein, van dood naar leven, van verloren naar gevonden. Dat geldt Maria, het geldt nog veel meer het kind besneden ten achtste dagen. Dat wil zeggen, hier zien we al Goede Vrijdag en Pasen voluit gestalte krijgen. De schaduwen liggen al over het kinderleven van Jezus. Voorspel. Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des Heeren zijn geprezen. De naam, want we lezen ook dat hij toen de naam kreeg bij die besnijdenis. En dat is ook wel heel wonderlijk. Normaal geven in Israël vader en moeder een naam. Johannes de Doper. Een andere geboortegeschiedenis daar iets voor. Ook bij ons geven ouders een naam. De familie van der Velde zal hun kind een naam hebben gegeven. Want die naamgeving gaat het namelijk om. In die naam spreekt bij Jezus zijn ambt, zijn roeping, zijn taak terecht gesproken. En dan blijkt dat die naam niet van Maria komt en niet van Jozef komt. Maar dat die naam loodrecht uit de hemel komt. Door God geanceneerd. Jezus, zo staat het er ook. Hij kreeg een naam die door de engel was gegeven, gezegd bij de geboorte. Die naam Jezus betekent heiland, redder, ruimtemaker. Christus, dat is een etappe hoger, dat is gezalfd door God gezalfd. En Heere, dat is de hoogste etage, dat is God zelf, de koning. U is heden geboren, de heiland, namelijk Christus, de Heer. Drie verdiepingen al het waar. Jezus, kent u die naam? Of nog niet. Haast u dan. Om uw levens wil, gemeente. En zeg niet, ik kan nog wel even wachten. Want in de schrift en in de liefde gaat het toch altijd om haast. Vraag het maar aan een jong stelletje wat verkering heeft. Nou, die wachten echt geen uurtje met haar eten, hoor. Ze laten het toch liever staan en koud worden om maar vlug bij dat meisje of de jongen te zijn. Haast die ene naam. Haast u om uw levens wil, om die ene naam te kennen. En om te blijven kennen en meer te kennen, opdat hij praktijk mag worden. namen en feiten. Heilsnaam, heilsfeit, door gebrek aan kennis. Gaat mijn volk verloren, heeft het geen liefde, kent het geen praktijk. Tot nu toe gebeurde alles in Bethlehem. Maar nu zien we na deze gebeurtenissen, na die besnijdenis, er is nog veel meer over te zeggen, ik moet het allemaal inkorten. Zien we na een dag of 40 Maria en Jozef op weg naar de tempel, naar Jeruzalem. Want ze had nog 33 dagen nodig voordat ze in het heilige mocht komen. 40 dagen, op zo'n getal, 40 dagen in de woestijn verzocht geweest. 40 dagen tussen de heilsfeiten. Veel zeggen, 40 dagen naar de tempel. Jozef loopt met 2 duiven in zijn handen. Maria, wat doe je daar? Waar ga je naartoe? Jozef, waarom heb je 2 duiven in je handen en waarom gaan jullie vanuit Bethlehem niet rechtstreeks naar Nazareth terug, maar eerst naar Jeruzalem? Wel, ik ga mijn kind aan de Heere voorstellen, zoals het in de wet is voorgeschreven. Ga niet zomaar. Want Maria is onrein geweest, hebben we gezien. En God heeft met zijn volk maar 1 doel, dat het rein is. Dat was met Israël voor alles. Een koninklijk priesterdom zou het zijn, een geheiligde natie. Daarom moet Maria eerst gereinigd worden. Vandaar die duiven, ze zijn maar armoedzaaiers. Ze kunnen niet het offer brengen van een stuk kleinvee, 2 duiven. Terwijl ze van koninklijke bloeden zijn. O gemeente, ik hoop dat ook wij hier in Vlaardingen ons bewust zullen zijn van onze verantwoordelijkheid. Wij zijn van koninklijke bloeden gemaakt en geworden door het evangelie. Wat is 110.000 gulden? Ja, dat is een hele grote berg, dominee. Maar als we daar met 2.000 zielen in deze gemeente aanbouwen, moet het toch in een jaar weg te werken zijn. Wilt u van het jaar eens extra nadenken over uw bestedingspatroon? Wij zijn geen armoedzaaiers. Wij hoeven het niet met 2 duifjes te doen. We kunnen op vakantie en we hebben dure kleren en we hebben auto's en we hebben ik weet niet wat. Luxe en wel, dat het rijkste land ter wereld, Nederland. En zullen we dan de voortgang van het evangelie maar weer op het spel zetten omdat we zo nodig op vakantie moeten? Zult u uw verantwoordelijkheid bewust zijn, ook voor uw kinderen en voor het nageslacht? Want waar zal gepredikt worden waar geen prediker is? En wie zal het geloven als het niet gehoord kan worden? En wat moeten die mensen om ons heen dan allemaal verloren gaan? Omdat wij het er niet voor over hadden, ook niet voor die anderen die misschien het evangelie wat anders beleven. En wat anders beluisteren. Geef maar gemeente, mild, u mag het allemaal op deze wijkgemeente doen. Laat alsjeblieft die predikantsplaats niet in gevaar komen. Er is zoveel voor gebeden in Vlaardingen en voor gestreden, ook voor deze plek. Wilt u geven? Ik mocht op de 2e dag van het nieuwe jaar een gift ontvangen van 1000 gulden bij een mevrouw. Als we nou eens allemaal doen, kan best als het er op aankomt. Zoek u maar eens hier en daar. Wie het kan, neem het mee, betaal het dan niet voor de kerk. En denk dan niet aan kerkvoogden of denk niet aan dominees met name die u niet mag. Maar denk aan God en de voortgang van het evangelie. Praktijk der godzaligheid. 2 duiven, armoedzaaiers. Waarvoor, Jozef? 1 duif als een zondoffer. De verzoening tussen God en Maria moet daar plaatsvinden. Opnieuw. Want die offers zijn allemaal tekenen van de verzoening. En een andere duif als brandoffer. Dat wil zeggen, het gaat op het vuur. En het wordt aangestoken en dat duifje verbrandt helemaal van A tot Z. Er blijft niks van over. Volkomen toegewijd aan God. Brandoffer. 2 Jona's. Jona's? Ja, het woordje duif betekent Jona. Die 2 duiven moeten ondergaan, die moeten sterven. Zoals die profeet met die naam Jona is onder moeten gaan in de zee voor de schepelingen. Hebt u ook in de serie preken over kunnen horen van dominee Trouwens. opdat anderen het leven ontvangen. 2000. Maar het offer vindt zijn grond in dat andere offer van Jezus Christus, meer dan Jona. En niet voor niets is daarom het symbool van de Heilige Geest, die de praktijk van ons leven uitmaakt, een duif, een Jona. En hij doet niets anders dan ons heen wijzen naar en elke keer werpen op en inlijven in de goddelijke vredesduif, Jezus Christus. Zijn dood, zijn ondergang, ons leven, zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Maria, rein door het duivenbloed. Dat is één functie van die 2000. Dan staat ze bij de priester, ze is rein. Nu mag ze het kind voorstellen. Met reine handen. Wat houdt het voorstellen nou eigenlijk in? Wel, nu kom ik op een terrein waar u al veel meer over weet dan ik, denk ik. Israël een beetje. U weet wel dat God in de schrift een oogje heeft op de eerstelingen. Altijd weer. De eerstgeborene. Zo moest bij het oude Pinksterfeest in Israël de eerstelingen van de druiven naar God worden geschonken en gebracht. Voorgesteld. De eerstelingen van het koren werden in schoven heen en weer bewogen voor het aangezicht des Heer. De eerstelingen van het vee werden geofferd op het altaar, toegewijd aan Gods dienst. Alles werd voorgesteld, omdat het een teken was niet van ons, o God, maar van u zijn alle dingen, van u, o God, alleen. En zo geldt het ook met het brood, hefbrood. Zo geldt het ook met de eerstgeborenen in Israël. God had gezegd, al de eerstgeborenen moeten in mijn dienst komen, alle eerstgeborenen jongens. En de mensen moesten ze dus naar de tempel brengen en ze moesten ze afstaan. Alsjeblieft, heren, denk u maar aan het verhaal van Samuel. En eigenlijk zouden ze dat kind daar moeten laten en weer weg moeten gaan. Je vindt er nog iets van terug van deze wettische opvatting in de oude Rooms-Katholieke streken. Vroeger, weet u allemaal wel, moest altijd een van de kinderen van de jongens pastoor of priester worden. Dat komt nou hier vandaan. Het is overigens niet meer geld. We zijn bevrijd. De eerstgeborene dus was van God. Houdt u dat vast. Bestemd voor Gods dienst. Maar u weet wat er van geworden is. Israël heeft zich onwaardig gemaakt. Althans in beginsel. In plaats van een vrijwillige, hartelijke liefdesdienst aan de Heere, heel het volk, één priesterlijke natie, staan ze daar rond de Sinaï, niet te zingen, ere zij God, maar ere zij het kalf van goud. Het lukt niet. Israël kan die priesterlijke functie die ze voor de wereld heeft ontvangen van God niet volbrengen en God die zet er dan een punt achter. En geeft tijdelijk de tempeldienst aan één stam, Leviticus, de Levieten. Zij moeten in de tempel voortaan ervoor borg staan dat godsdienst onder het volk niet verloren gaat. Zij moeten ervoor borg staan dat het ere zij God blijft zingen in Israël. Want als werven er nog zoveel af. De Levieten nemen de plaats in tijdelijk van de eerstgeborenen. Iets van wat er daar gebeurde, dat er tijdelijk een ander de plaats overneemt van Israël, zien we in het Oude Testament telkens opnieuw terugkomen. Dat is ontzettend opvallend. Ik ben daar een tijd mee bezig geweest en heb met verbazing zitten kijken in de schrift hoe je dat zo ziet. Want wat zie je namelijk in de Bijbel? Telkens opnieuw, de eerstgeborenen. Die het eerst geboorterecht krijgt. Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor degene die naamkomen. Niet als een dictator erop moet hameren en timmeren. Maar om te dienen. Dat is nou de eerstgeboorterecht. Dat die dienaar is. De meeste onder u. De eerstgeborene zij aller dienaar. Israël was de eerstgeborene van de wereld. En die zou de dienaar moeten zijn van al de volkeren. En zo zie je daar Kain, eerst geboren. Maar wat gebeurt er? Voorbijgegaan door Abel. Esau, eerstgeborene, voorbijgegaan door Jacob. Zera, eerstgeborene, voorbijgegaan door Peres. Ismaël, eerstgeborene, voorbijgegaan door Isaac. Manasse, eerstgeborene, voorbijgegaan door Ephraim. Van al die 12 broers, Jozef en Benjamin, de eerste geworden. De laatste twee. Saul, voorbijgegaan door David. En uiteindelijk David als laatste voorbeeld. Maar er zijn er nog meer. Die Salomo, zijn jongste zoon, de troon heeft. Als een teken, als een waarschuwing. O Israël, niet de eerstgeborene, maar de jongste zal de ware eerstgeborene zijn. En de oudste zoon zal hem dienen, zoals Esau Jacob zal dienen. Staat er dan prachtig aan het eind van de Jacob en Esau geschiedenis. De Esau Jacob tegemoet gaat en hem om de hals valt en hem kust en hem diende. Ja, dat is diep geestelijk, gemeente. Dat is diep geestelijk. God ziet dat in zijn eerstgeborene Israël. Levi neemt tijdelijk de dienst over. En sindsdien moeten die jongetjes nog wel worden voorgesteld. Maar er zijn genoeg tempeldienaren. Ze mogen ze weer meenemen. Door die twee duiven worden ze ook losgekocht. Gelost. En daar zit nou een diepe voorstelling aan. Daar komt Maria met dat kind. Stel u zich voor. Bij de priester. En die priester of die wist van niks. Misschien was het er wel eentje. Die alleen maar om geld dacht, zoals er ook veel dominees zijn die alleen maar om geld denken. Ja, toch aardig voor de generale kas van de tempel, nietwaar? Weer 25 gulden, pak maar beet. Wist die priester veel wie dat kind was? Gelost, daar staat Maria. Onvoorstelbare voorstelling, gemeente. 2000. Rein is en Jezus losgekocht. Ziezo. Hij hoeft niet meer in dienst. Niet meer in Gods dienst. De laatstgeborene. Ze neemt hem mee terug. Wat een voorstelling. Niet in Gods dienst. Voelt u wel hoe aangrijpend die geschiedenis is? Er zullen best veel ouders geweest zijn die dankbaar waren dat hun zoontje niet in de tempeldienst hoefde te werken. En die blij waren en dachten, zie zo gelukkig, niet in dienst. Daar gaan ze weer. En Maria zal in haar hart, al haar moederhart ook blij geweest zijn aan een kant. Maar wat daar gebeurt, dat is van een aangrijpende diepte, gemeente. Want de jongste broer, die de ware eerstgeborene is, die de ware Israël is, die komt tot de tempel. Hij die heel de tempelcultus in zichzelf beëindigt en opheft. Hebreeën, moet u maar eens lezen die brief. Die wat tot de Levieten beperkt was geworden, weer openbrengt voor heel Israël. En tot overmaat van genade voor de heidenen ook nog. Hij komt tot de tempel en wordt gelost. Zo ver vernedert Jezus zich. Zo ver gaat hij in zijn mateloze liefde dat hij zich als een ontoereikende eerstgeborene laat loskopen. O, er zijn mensen die denken dat Jezus zich pas bewust werd van zijn middelaarstaak toen hij ouder was. Maar gemeente, juist in de morgenstond van zijn leven, in de kribbe, in de besnijdenis, in de voorstelling zie je voluit hoe diep hij zich verachtert. Tot op het achterlijke toe, zouden we zeggen. Want de meeste is allerdienaar, een knechtsgestalte aangenomen, mens geworden, besneden, voorgesteld. Dat vermeldt Lucas niet zomaar, want daarin blijkt zijn ware aard. Daarin blijkt hij zijn naam waard te zijn, de waarachtige, eerstgeborene. Hij is de ware Israël. Niet in plaats van dat volk, maar om dat volk met hem mee te nemen in Gods dienst en Gods lof. En om het volk te redden en te behouden. En wat er gebeurd is met Abel, Jacob, Peres en al die anderen, dat zien we nu eens en voor altijd waar worden. Israël als volk wordt voorbijgestreefd door de Israëliet, Jezus. Israël betekent hij streedt met God. Jacob strijdt met God. Jezus gemeente, deze eerstgeborene, heeft met God gestreden op een ongelooflijke wijze. En je zou kunnen zeggen, hij heeft gewonnen. Hij heeft zijn eerstgeboorterecht niet alleen maar waar gemaakt, maar dat waren ook verworven, verdiend. Dat is nou de boodschap van het evangelie, dat boodschap van grote blijdschap die heel het volk Israël wezen zal. U hoeft niet meer alleen maar de tempeldienst door de levieten te laten doen. Nee, Israël, u mag zelf zingen en bidden en offeren en juichen en God groot maken. En eenvoudige herders gaan dan al als priesters weg. En Zacharias en Elisabeth en Simeon en Anna en Maria, ze worden allemaal priesters. Een priesterlijke natie verwerft hij zich. En hij heeft het verworven en hij schenkt het allereerst aan Israël. Allereerst aan Israël. Het evangelie is ten diepste voor dat volk bedoeld. Het zal dan ook aan Israël moeten worden verkondigd tot in de diepste gewelven van de Jeruzalemse gebouwen, gemeente. Maar het mag ook verder. Want wij worden in Christus, dat is in Israël ingelijfd. En zo mogen wij ook God dienen door het geloof, mogen wij mee eerst geboren zijn. Gods lof zingen, u mag erin delen. Jongens en meisjes, jullie mogen erin delen. Goddienst is ook voor ons Gods dienst. En zoals alle dingen aan hem onderworpen zijn, zo zijn nu ook alle dingen aan ons onderworpen. Alles werkt mee, tot en met het kruis, ook het kruis van ons leven. Voorspoed en tegenspoed, tranen en pijn, alles zal meewerken. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Wie in Christus is, is Israël, uitverkoren volk, koninklijk priesterdom, heilige natie. Daarom, geloof het evangelie en laat u inlijven. En bekeert u en laat u inlijven in Israël. Want de weg naar God gaat ook vanmorgen in Lucas 2 open. Via Christus, via Israël. En daarom zeggen wij tegen Maria en Jozef en tegen al die anderen tot ziens in Jeruzalem, wanneer de achtste dag voor eeuwig de eerste en de laatste zal zijn. En het eeuwig Pasen is. Halleluja. Amen.